Ja, de afgelopen keren hebben we stilgestaan bij de verborgenheden zoals die ons uitgelegd werden door de apostel Paulus in de Efezebrief. En deze morgen willen we met elkaar gaan naar de Colossensebrief, waar we ook het woord verborgenheid, het woord geheimenis, tegenkomen. En dat is in Colossense hoofdstuk 1. Colossense hoofdstuk 1. Vanaf vers 24... Colossense 1, vers 24, waar staat: Thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil leid, en vul ik in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. Haar dienaar ben ik geworden, krachtens de bediening die mij door God is toevertrouwd, om onder u het woord van God tot zijn volle recht te doen komen. Het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen. Hun heeft God willen bekendmaken hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen. Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Ja, eigenlijk is dit gedeelte van Colossenzen 1, vers 24 tot en met vers 27... een herhaling van wat ons reeds in Efeze 3 is geopenbaard. Efeze 3 is dan ook het parallel gedeelte van Colossenzen 1, van dit stukje. Maar het kan geen kwaad dat wij een blik krijgen in de diepten van God en dat het ook weer via een andere weg geschiet. En het is goed dat wij ons verdiepen in hetgeen wat God openbaart. Toch begint het al gelijk al heel erg moeilijk te worden in vers 24. Want als we vers 24 goed tot ons laten doordringen, dan is dat geen eenvoudige tekst. Lees maar eens Colossense 1, vers 24. Thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil leid. Dat is op zich niet zo moeilijk. Paulus die leidt dus blijkbaar. Ook nu die gevangen zit in de gevangenis te Rome. En hij zegt: ik verblijd mij over dat lijden in die gevangenis, want ik leid om uwentwil, om die Colossense. En dan zegt hij: en ik vul in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus. En dat is een moeilijke tekst. Ik vul in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. Ja, is het dan zo dat Paulus nog iets kan aanvullen aan het lijden van Christus? Want eigenlijk zegt hij dat, hè? En vul ik in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus. Is het dan zo dat aan het lijden van Christus nog iets ontbreekt? Was het lijden van Christus dan nog niet compleet? Aan het kruis van Golgotha. Nou, pas op voordat wij conclusies gaan trekken die niet bijbels zijn. Is het goed? We hebben gelukkig een parallel gedeelte in Efeze 3. En is het ook goed de paralleltekst te lezen in Efeze 3, dat is Efeze 3 vers 13. Efeze 3 vers 13. En wat staat daar? Als hij ook gesproken heeft over die verborgenheid, dat geheimnis van het lichaam van Christus. En het geheimnis van Christus zelf, die twee geheimenissen, dan zegt hij in vers 13... Daarom verzoek ik u met aandrang de moed niet op te geven bij mijn verdrukkingen om uwentwil, want die zijn een eer voor u. Ja, Paulus die verheugde zich blijkbaar zonder enig zelfbeklag over het lijden dat hij droeg, dat een noodzakelijk onderdeel was van zijn getuigenis in de opdracht van zijn Heer. Bij zijn bekering namelijk op de weg naar Damascus had Christus hem al getoond hoeveel hij zou moeten lijden als dienstknecht van de Heer Jezus Christus. Wat zei Christus tegen Ananias? Zoek maar eens op in Handelingen 9. Handelingen 9. Daar spreekt de Heere tegen Ananias. En spreekt hij over dat lijden. Wat deze Saulus van Tarsus, die tot geloof gekomen was, door aanschouwen. Hier in Handelingen 9, als een ontijdige geborene. Handelingen 9, vers 15. Daar lees je. Maar de Heere zeide tot hem, tegen Ananias, want Ananias wilde eigenlijk niet naar deze vervolger toegaan. Ga, want deze is mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor heidenen en koningen en de kinderen Israëls, want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet ter wille van mijn naam. Dat is nogal wat. Ananias wordt naar Paulus toegestuurd en de Heer Jezus dringt er bij Ananias erop aan. Hij openbaart dat hij een geweldige dienst zal doen. Een uitverkoren werktuig is Paulus om de naam van Christus te brengen voor heidenen, voor koningen en de kinderen Israëls. Maar wat doet Christus ook? Ik zal deze Paulus tonen hoeveel hij lijden moet ter wille van mijn naam. In dat lijden, dat moeten we goed beseffen, was Paulus uniek. Helemaal uniek. En waarom? Hij was de bedeler, de uitdeler van de verborgenheden Gods. We hebben al geconstateerd aan de hand van de Korinthebrief, dat dat van niemand anders gezegd kan worden. Niet van Petrus, niet van Jacobus, niet van Johannes. Het kan alleen gezegd worden van de apostel Paulus. Hij was de uitdeler van de verschillende bedelingen, de verschillende verborgenheden. Hij was de boodschapper. En het spreekwoord zegt ook niet voor niets in het Engels, don't shoot the messenger. Schiet de boodschapper niet neer. Want dat doen vaak mensen. Als iemand met een andere boodschap komt, of zelfs met een vervelende boodschap komt, een nare boodschap komt, dan wordt het eigenlijk niet op prijs gesteld. En je ziet ook door heel de dienst van de apostel Paulus heen, met al die openbaringen, met al dat uitdelen van die verborgenheden Gods, ja, werd eigenlijk niet geapprecieerd. Want het ging eigenlijk op een gegeven ogenblik, continu ging dat maar, eigenlijk tegen de geopenbaarde wil van God leek het in te gaan. Tegen het voornemen van God, wat God had om, nadat Israël tot geloof en bekering zou komen, dan de wereld verder te bereiken met de boodschap van het koninkrijk. En die hele boodschap van de apostel Paulus, zowel qua inhoud in de handelingen, als later na de handelingen, al die boodschappen die hij bracht, die verschillende, dat uitdelen van die verborgenheden, ja, daar stond haaks op wat men eigenlijk lief had en verwachtte. En dat is heden ten dagen eigenlijk ook zo. Zodra je de boodschap van de verborgenheid die Paulus hier in de Colossensebrief en de Efezebrief bekendmaakt, en je gaat het aan de christenheid bekendmaken, dan is dat niet het beeld wat men erbij heeft van zichzelf, van een hoop, van een toekomst, staat er haaks op en men zet zich dan ertegen af. Nou, dat ondervond de apostel Paulus, zowel in de handelingen als daarna, met al die openbaringen, met al die verschillende bedelingen, even zo goed. Don't shoot the messenger. En ook goed te beseffen, in Handelingen 9 vers 16 staat dus, want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet te willen van mijn naam. Dit is heel ongewoon. Christus doet dat nooit. Wij krijgen dat ook niet geopenbaard in ons eigen leven. Wij weten van tevoren niet wat voor lijden op ons weg we zullen vinden in de toekomst. En dat is misschien maar goed ook. Want als wij waarschijnlijk van tevoren zouden weten wat voor lijden we zouden moeten dragen, dan zouden we dat lijden waarschijnlijk niet kunnen dragen. Maar Paulus, wist dus vooraf, bij het aanvang van zijn dienst, liet de Heer hem zien hoeveel hij moest lijden. En dat was dus nogal wat. Ja, dat lijden van Paulus, dat was dus een lijden, dat moeten we goed beseffen, want wij denken vaak bij lijden, dan gaan we denken aan lichamelijk lijden. En dan gaan wij denken aan een lijden, wat ieder mens kan ondergaan. Als ik het misschien een beetje grof zeg, dan zeg ik nou, de mens in de westerse wereld, die hoeft gelukkig niet zoveel te lijden. Als ik naar de derde wereld kijk om me heen, en ik kijk steeds naar de berichten, ook in de kranten, de berichten die er zijn op het journaal, en ik zie de beelden, dan moet ik eerlijk zeggen, dan hebben mensen die in de rest van de wereld, in de derde wereld leven, het vaak veel slechter. En dan overkomt hun een lichamelijk lijden. En allerlei ander soort lijden, wat nog veel erger is, want wij hebben het hier in het Westen redelijk goed. En ook al is er bij ons in ons leven ook richting het sterven lichamelijk lijden, ja, dan staat er toch een heel medische zorg om ons heen, om dat lijden zoveel mogelijk te verzachten. Met alle mogelijke middelen, die vaak mensen in de derde wereld het moeten ontberen. Bedoelt dan de Heer Jezus dat soort lijden daarmee? Nee. Het was lijden die in relatie stond met Paulus' roeping. Met Paulus' opdracht. Om zowel in de handelingen als erna een bedeler te zijn. Een uitdeler te zijn van die verborgenheden Gods. In het bijzonder na de handelingen van de bedeling, de uitdeling van de verborgenheid ten aanzien van Christus. En de verborgenheid in Christus van het lichaam van Christus, de gemeente. De apostelen in het algemeen kunnen we wel constateren dat die allemaal, omdat zij geroepen waren tot apostel, moesten lijden. Paulus die laat dat zelf ook zien in 1 Korinthe 4, waarin hij in het algemeen, en dan later wat specifieker op zichzelf slaand, over dat lijden van de apostelen spreekt. 1 Korinthe 4, vanaf vers 9. Vers 9. Hij zegt, want het schijnt mij toe dat God ons apostelen de laatste plaats heeft aangewezen als ten dode gedoemde. Want wij zijn een schouwspel geworden voor de wereld, voor engelen en mensen. Nou, hier zie je hoe hij als ware de arena beschrijft. Waarin met nadruk de apostelen als geroepenen staan. En in die arena staan ze als ten dode gedoemde. Ze zijn een schouwspel geworden. En op de tribune kijkt de wereld toe. Kijken de engelen toe. En kijken de mensen toe. Bijzonder hè, dat altijd als Paulus in de handelingen schrijft. Naar ten aanzien van een gemeente die een geroepen is. Met Abraham tot een hemelse roeping, niet de bovenhemelse roeping die wij kennen, maar een hemelse roeping, dat altijd alles wat geschreven staat in relatie staat met engelen. Hier wordt het ook genoemd, voor de wereld, voor engelen en mensen. Ja. Wij worden niet samengevoegd met engelen, wij hebben geen dienst te verrichten in de toekomst ook voor engelen. Maar je komt het woord engel en engelen steeds tegen in de Korinthebrief. Zo ook de vrouw die een bedekking op haar hoofd moet hebben. Hè? Vanwege de, daar heb je het weer, vanwege de engelen. Al dat soort toepassingen ontbreken later in de gevangenisbrieven. Maar goed, deze apostelen, die staan dus in een strijdperk. Dan staat er in vers 10, wij zijn dwaas om Christus wil. Maar gij, dat zijn de Korintiërs, zijt verstandig in Christus. Wij zijn zwak, maar gij zijt sterk. Gij zijt in aanzien, maar wij zijn niet in ere. Ja, hij zegt het een beetje om duidelijk te maken van als je werkelijk Christus dient, dan sta je bij ons in dat strijdperk. Dan ben je ook een schouwspel. Hè, voor de wereld. Hè, maar de Corinthiërs die stelden het allemaal anders voor. En dat kwam ook vanwege dat er allerlei andere apostelen waren. Schijnapostelen. Die in die Corinthische gemeente daar spraken. En op een al hele andere wijze spraken. Juist tegen Paulus in. Vers 11. Tot op dit ogenblik verduren wij honger, dorst, naaktheid, vuistslagen en een zwervend leven. Wij verrichten zware handenarbeid. Worden wij gescholden, wij zegenen. Worden wij vervolgd, wij verdragen. Worden wij gelasterd, wij blijven vriendelijk. Wij zijn als het uitvaagsel, zegt hij, der wereld geworden. Als aller voetveeg tot op dit ogenblik toe. Dit schrijf ik niet om u beschaamd te maken.
Ja.
Maar om u als geliefde kinderen terecht te wijzen. Ja, maar goed, het gaat om de positie van apostelen. En je ziet, ze zijn geworden tot het uitvaarsel der wereld. Aller voetveeg, tot op dit ogenblik toe. Dat is lijden. En dat lijden hier beschrijft hij in het kort. Later, dat is in hoofdstuk 10. Twee Korinthe 10. Vers 17. Want in de Korinthische gemeente waren er andere arbeiders die hij schijnapostelen noemt. En die vielen het apostelschap van Paulus aan. Ze zeiden dus tegen die Korintiërs, je moet niet naar die man luisteren. Je moet naar ons luisteren. En ze maakten ja, eigenlijk Paulus zwart in die Korintische gemeente. Zodat het steeds moeilijker voor hem werd om wat tegen die Korintiërs te zeggen. En daarom op een gegeven ogenblik moet hij toch gaan spreken. En duidelijk maken dat hij een geroepene is. Een geroepen apostel is door de Heer Jezus Christus op die weg naar Damascus. En dat hij dus recht heeft om te spreken. En eigenlijk al die anderen die zich apostelen noemen niet. Hè? Nou, je kan uitgebreid vinden in die tweede Korinthebrief dat hij dat apostelschap van hemzelf, dat hij in een positie gedwongen wordt, dat hij dat gaat verdedigen, dat wil hij eigenlijk niet. Daar heeft hij helemaal eigenlijk geen zin in. Waarom? Hij wil niet roemen in zichzelf. En daarom zegt hij in 2 Korinthe 10. En we lezen maar kleine stukjes eruit. Want anders is het veel te uitgebreid om dit allemaal te lezen. Maar dat mag u best wel thuis doen. Maar hij zegt in 2 Korinthe 10 vers 17. Maar wie roemt, roeme in de Here. Want niet wie zichzelf aanbeveelt. Zoals die schijnapostelen. Doch wie van de Here een aanbeveling ontvangt. Heeft de proef doorstaan. En dan gaat hij spreken in vers 12. Van het volgende hoofdstuk. 2 Korinthe 11 vers 12. 2 Korinthe 11 vers 12. Maar wat ik doe, zal ik blijven doen. Om hun de gelegenheid af te snijden. Die er een zoeken. Zodat zij in hetgeen waarin zij roemen. Blijken te zijn zoals ook wij. Want zulke lieden. Zijn schijnapostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Nou, ze zijn het niet. En omdat deze mensen gelegenheid zoeken, om, ik zal maar zeggen, op het podium te komen, op het spreekgestoelte te komen, het woord te voeren in de Korinthische gemeente, en eigenlijk als bedrieglijke arbeiders, als schijnapostelen, die zich voordoen als apostelen van Christus, een heel andere prediking hebben, die lijnrecht ingaat tegen de prediking van de apostel Paulus, verdedigt hij zich hier. Hij gaat heel ver hoor, met die schijnapostelen, met die bedrieglijke arbeiders. Wij zouden tegenwoordig zeggen, oh, dat mag je toch niet zeggen. Maar wat zegt hij dan in vers 14? Geen wonder ook, immers de Satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid. Maar hun einde zal zijn door hun werken. Hij neemt geen blad voor de mond. Hij zegt, dat zijn bedrieglijke arbeiders, dat zijn schijnapostelen. Die zich voeden als apostelen van Christus. Maar in werkelijkheid zijn het dienaren van de duivel. Zijn het dienaren van de Satan. Ze doen zich voor als engelen des lichts. Net zoals Satan zich voordoet als een engel des lichts. En dan gaat hij spreken in onverstand. Want hij wil niet roemen in zichzelf. Maar hij moet toch zijn mond open doen. En we slaan een stukje over aan de vers 21. En dan gaat hij zelf zeggen dat hij eigenlijk iets misschien te slap is geweest. Tot mijn schande moet ik erkennen dat wij te zwak geweest zijn. En toch, wanneer iemand iets durft, ik spreek in onverstand. Hij wil niet roemen in zichzelf, maar hij moet het nu wel doen. En hij vindt het eigenlijk onverstandig om te doen, maar hij doet het toch. Dan durf ik ook. Als die schijnapostelen gaan roemen, dan moet hij dan ook maar gaan roemen. En ja, laten zien wie hij in werkelijkheid is. Want wat beweren die schijnapostelen? Nou, bijvoorbeeld dat ze Hebreeën zijn. Vers 22. Hij zegt dan, Hebreeën zijn zij? Ik ook. Israëlieten zijn zij? Ik ook. Nageslacht van Abraham zijn zij? Ik ook. Dienaren van Christus zijn zij? Ik spreek tegen mijn verstand in. Ik nog meer. In moeite veel vaker dan hun. In gevangenschap veel vaker, lees maar, dan hun. In slagen maar al te zeer. In doodsgevaren menigmaal. Van de Joden heb ik 5 maal de 40-1 slagen ontvangen. 3 maal ben ik met de roede gegezeld. 1 ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. 1 etmaal heb ik doorgebracht in volle zee. Telkens op reis. In gevaar door rivieren. In gevaar door rovers. In gevaar door volksgenoten. In gevaar door heidenen. In gevaar in de stad. In gevaar in de woestijn. In gevaar op zee. In gevaar onder valse broeders. In moeite en inspanning. Tal van nachten zonder slaap. In honger en dorst. Tal van dagen zonder eten. In koude en naaktheid. En dan, afgezien van de dingen die er verder nog zijn, mijn dagelijkse beslommering, de zorg voor al de gemeenten. Indien iemand zwak is, zou ik het dan niet zijn? Indien iemand aanstoot neemt, zou ik dan niet in brand staan? Ja. Dit lijden. En dit lijden is hem overkomen vanwege dat de Heer hem riep. En de Heer heeft van tevoren al aan hem dus laten zien hoeveel hij lijden moest ter wille van Christus naam. Hij wist er dus van. En hij wilde daar niet in roemen. Want wie roemt, roemen in de Heer. Hij wilde liever over zwijgen. Maar als er dan mensen zijn die op de podia verschijnen in de gemeenten en zo verschillend beginnen te roemen in zichzelf, dan zegt hij, wacht eens even. Dat zijn schijnapostelen, bedrieglijke arbeiders. De echte apostel die geroepen is, dat ben ik. En hij moet dus aan de Corinthiërs helemaal zijn bewijzen dat hij dus die geroepen apostel is, die verborgenheden Gods openbaart. En dat hij dat alleen is. Ja, vers 30. Moet er geroemd worden, dan zal ik van mijn zwakheid roemen. En in hoofdstuk 12 vers 1. Er moet geroemd worden. Het dient wel tot niets, maar ik zal komen op gezichten en openbaringen des Heeren. En dan gaat hij zeggen, ik weet van een mens in Christus, 14 jaar is het geleden. Of het in het lichaam was, weet ik niet. Of het buiten het lichaam was, weet ik niet. God weet het. Enzovoort, enzovoort. En dan gaat hij dus vertellen hoe die openbaringen Gods, die openbaringen des Heeren, die gezichten, tot hem gekomen zijn. En dat hij dus die uitdeler is, zoals hij al aan de Corinthiërs bekend heeft gemaakt, van die verborgenheden Gods. Ja, als wij dit zo lezen in die Corinthebrief, dan denken wij misschien, nou, als je dat hele rijtje zo leest, van 2 Corinthe 11, dan denk je misschien, nou, dat lijden van Paulus, als hij dit schrijft, dat lijden is dan wel vol. Dat is nou wel, heeft wel zijn volheid bereikt, toch? Als je zoveel keer geslagen bent, de roede met bent gegezeld met de roede, bent gestenigd, schipbreuk hebt geleden, enzovoort, enzovoort. Maar dat is het niet. Dat lijden, dat strekt zich nog veel verder uit. Het is niet alleen een lijden wat zich in de handelingen zich afspeelde. Het is ook een lijden wat zich na de handelingen ook nog zich voortzette. Toen die apostel Paulus in Efeze 3 vers 8 zo schreef. Mij verreweg de geringste van alle heiligen is deze genade te beurt gevallen. He, om in het licht te stellen wat de bediening van het geheimenis inhoudt. En ook in vers 13 lees je dan dat dat lijden met zich meebrengt. Daarom verzoek ik u met aandrang de moed niet op te geven bij mijn verdrukking om uwentwil, want die zijn een eer voor u. Ja, Paulus zit vast. Gevangen genomen. In Rome. En hij draagt daar boeien als een misdadiger. Maar Paulus ziet het als een enorme genade dat hem te beurt is gevallen, dat hij die enorme verborgenheid die in God verborgen was gebleven hier van Efeze 3, om dat bekend te mogen maken. Dat dit veel lijden met zich mee zou brengen en uiteindelijk zelfs zijn dood zou veroorzaken, dat wist hij. Dat had de Heer hem van begin af aan getoond. Het kwam voor hem niet als een verrassing. En hij schrok ook niet voor dat lijden terug. Hij verlangde er juist naar om in zijn vlees aan te vullen hetgeen Christus voor hem als dienstknecht had voorbereid in het kader van de uitoefening van zijn dienst. In het kader van het bekendmaken van die verborgenheid, het lichaam van Christus de gemeente. En toen hij de Colossense schreef, had hij zijn opdracht nog niet geheel vervuld. Maar hij was bereid om zijn lijdensopdracht te vervullen, door te zetten, totdat deze de maat die Christus van tevoren had bepaald, tot die maat was bereikt en tot hij die verdrukkingen volledig had aangevuld. Dit beeld van aanvullen, of misschien nog beter vertaald, de maat volmaken, vind je ook in 1 Thessalonicenzen 2. Zoek het maar eens op. 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 2, vers 16, waar staat, en ik begin maar voor het verband iets eerder, in vers 15, die zelfs de Heer Jezus en de profeten gedood en ons tot het uiterste vervolgd hebben, die goden niet behagen en tegen alle mensen ingaan, daar zij ons verhinderen tot de heidenen te spreken over tot hun behoud, waardoor zij ten alle tijde de maat hunner zonden volmaken. De toorn is over hen gekomen aan het einde. De maat hunner zonden volmaken. Het is de maat volmaken. Zo is het hier vertaald. Zo spreekt ook de Heer Jezus in Matteüs 23 tegen de Farizeeën en schriftgeleerden. Zoek het maar eens op. Matteüs 23. En zo is het ook vertaald daar met de maat volmaken. Matteüs 23. Vers 32. En dan zegt hij, vers 31 maar voor het verband. Gij getuigt dus, en dat zijn de Farizeeën, gij getuigt dus van uzelf, dat gij zonen zijt van de moordenaars der profeten. Maakt ook gij de maat uw vaderen vol, slangen, adderen gebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der Gehenna? Vers 32, maakt ook gij de maat uw vaderen vol. He, die vermoorden al de profeten. En die Farizeeën, die zijn even moordlustig. En Christus zegt, maakt ook gij de maat uw vaderen vol. Dat deden ze ook, want ze hebben Christus aan het kruis gebracht. Als je dan teruggaat naar Colossense, hoofdstuk 1, vers 24, als daar staat: thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil leid, en vul ik in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus. Dan staat er eigenlijk dat Paulus de maat volmaakt in het kader van zijn lijdensopdracht ten opzichte van het bekendmaken van het geheimenis. Thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil leid, en ik maak de maat vol in mijn vlees, wat er ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. Hij maakt de maat vol. Kijk, natuurlijk kunnen we door eigen toedoen lijden en geconfronteerd worden met lijden. En dan is lijden helemaal geen verblijden. Echter, als we ons realiseren dat ons lijden verbonden is met het verrichten van trouwe dienst, de dienst van God, en dat het is in relatie tot het getuigenis in opdracht van de Heer Jezus Christus, dan is dat lijden verdrukkingen van Christus. Niet iedereen die kent dit. Het is een bijzondere genade als dat ons wordt verleend. Paulus zei bijvoorbeeld tegen de Filippenzen in Filippenzen 1, vers 29. Filippenzen 1, vers 29. Want aan u is de genade verleend voor Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden in dezelfde strijd die gij eens van mij gezien hebt gezien en nu van mij hoort. Ja, niet iedereen kent dit lijden, wat verbonden is met Christus, en wat, omdat het zo verbonden is met Christus en zijn dienst, verdrukkingen van Christus zijn. Het lijden van Christus is. Het lijden van Christus zelfs is in deze tijd, ten aanzien van de openbaarmaking van die verborgenheid van het lichaam van Christus. De verbintenis tussen de Heer Jezus Christus en de gelovigen is heel erg nauw. En alles wat ons raakt, raakt hem. Alles wat ons raakt, als we staan in de opdracht van Christus, in de dienst van Christus, in zijn roeping, en we maken bekend wat verborgen was in God, namelijk het geheimnis van Christus, en in Christus het geheimnis van het lichaam. We maken dus de verborgenheid bekend, zoals Paulus die bekend maakte, en worden daarom vervolgd. We lijden daarom. Dan is dat lijden van ons direct is zijn lijden. En zo maakte de apostel Paulus het lijden van Christus vol. Alles wat ook in heden ten dagen wordt gedaan, wordt misdaan, richting hij of zij die geroepen is en die dat bekend maakt, die geweldige boodschap van Christus, en daar komt vervolging uit voort. Dat betekent lijden, daar komt lijden uit voort. Dan is dat lijden in de eerste plaats het lijden van Christus. Het is het lijden wat het lichaam van Christus wordt aangedaan. Omdat die boodschap van God wordt bekendgemaakt. En dat is een genade. Die genade van het lijden, dat wordt aan je verleend zodra je bekend gaan maken, net als die apostel Paulus, die geweldige openbaring ten aanzien van de gemeente, het lichaam van Christus. En alles wat daarmee te maken heeft. Zijn zegeningen, zijn hoop, zijn positie, enzovoort, enzovoort. Als je dat bekend maakt, en je gaat daarin staan, in die nieuwe mens, en je maakt dat bekend, en je laat zien dat die nieuwe mens de openbaring is van het lichaam van Christus. En dat je alleen maar in die nieuwe mens kan gaan wandelen in de praktijk van je leven als je weet hoe groot die openbaring is van het lichaam van Christus. En dat je daar eerst kennis van moet nemen, dat je dat moet aanvaarden, dat je dat moet toe-eigenen. Waardoor je met hele andere zegeningen, een hele andere roeping wordt geconfronteerd dan vroeger. En dan mensen, heden en dagen, uit de Bijbel halen. En mensen zetten zich dan tegen je af. Zoals ze zich ook afzetten tegen de apostel Paulus. Hij eigenlijk werd op de podia eigenlijk zwart werd gemaakt. Dat er talloze andere dienstknechten stonden die zeggen, je moet niet naar die apostel Paulus luisteren. Zo zal je ook heden en dagen meemaken dat talloze mensen dan tegen je zeggen, je moet niet naar die spreker luisteren. Maar als aan u die genade is verleend voor Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. In welke strijd? In dezelfde strijd die gij eens van mij gezien hebt en nu van mij hoort, Filippenzen. Welke strijd is dat? Het is de strijd des geloofs. Dat is de strijd om die bekendmaak, om dat geheimenis bekend te maken. Maar lees maar door in Colossenzen 1, vers 29. Colossenzen 1 vers 29. Daar komt die strijd van Filippenzen 1 vers 29 en 30 terug. Hiervoor span ik mij ook in onder zware strijd naar zijn werking die in mij werkt met kracht. Want ik stel er prijs op dat gij weet hoe zware strijd ik tevoren heb voor u en voor hen die te Laodicea zijn. En voor allen die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees. Opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht en zij het geheimnis Gods mogen kennen. Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. Dat betekende voor de apostel Paulus strijd. Strijd om het bekend te maken. Wij mogen het alleen doorgeven wat Paulus geopenbaard heeft. En wat hier in Colossenzen en in Filippenzen en in Efezebrief is geopenbaard. Maar hij moest het openbaren. En had hij een zware strijd te strijden. Ja, die strijd die ook wij meemaken in ons leven. Zodra wij die verborgenheden Gods gaan openbaren. Aan mensen. Ja, dat is dus een strijd die zeer nauw verbonden is met Christus. Paulus kwam er ook achter. Hè? Op die weg naar Damascus. Dat alles wat de gelovige raakt, als hij vervolgd wordt, Christus raakt. Dat eigenlijk lijden is, niet van die persoon zelf, maar lijden wordt van Christus. Wat zei de Heer Jezus Christus tegen Saulus op de weg naar Damascus? Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Het was niet zo van Saul, Saul, waarom vervolgt gij deze gelovige? Nee, Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? En de heiland wees dus op de gelovigen die hij vervolgde. Ja, toen Paulus de Colossenzenbrief schreef, had zijn lijden, zou je kunnen zeggen, twee aspecten. In de eerste plaats dus raakte het direct Christus. En zijn het daarom de verdrukkingen van Christus. Maar in de tweede plaats stond het ook in verbinding met het bekendmaken dus van dat geheimenis. De gemeente, het lichaam van Christus. En wat Colossenzen 1 vers 24 dus absoluut niet zegt, is dat Paulus, of wie dan ook, iets kan toevoegen aan het verlossingswerk van Christus in zijn verzoenend lijden en sterven op het kruis van Golgotha. Dat wordt helemaal niet bedoeld. Want dat zou ingaan tegen het gehele getuigenis van de schrift. En tegen het getuigenis van de apostel Paulus zelf. Wanneer maar bekend het evangelie der genade. En dat is een evangelie zonder werken. Nee, het was niet zo dat er nog iets moest worden toegevoegd aan het lijden van Christus op het kruis van Golgotha. Dat lijden van Christus daar was compleet geweest. Dat was volledig. Maar er wordt nog steeds aan het lijden van Christus, aan de verdrukkingen van Christus, eraan toegevoegd. Als niet alleen apostel Paulus, maar ook aan ons de genade wordt verleend om ter wille in Christus naam in zijn dienst te staan en daarvoor te lijden. Al dat lijden raakt Christus. En de apostel Paulus had dus, toen hij geroepen werd, werd hem al inzicht gegeven hoeveel hij moest lijden ter wille van de naam van Jezus Christus. Ja, dit lijden hier is dus, staat dus in relatie met de bekendmaking van die verborgenheid. Want hij zegt in vers 24, thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil lijd, en vul ik in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. Haar dienaar ben ik geworden, krachtens de bediening die mij door God is toevertrouwd, om onder u het woord tot zijn volle recht te doen komen. Het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen. Ja, de MBG-vertaling die gaat in vers 25 en 26 toch een beetje afwijken van de grondtekst. De Statenvertaling heeft het wat beter vertaald. Daar staat in vers 25, welke dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God die mij gegeven is, aan u, om te vervullen het woord Gods, namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van eeuwen en van geslachten, maar nu is geopenbaard aan zijn heiligen. Ja, wat zo kenmerkend is, is dat de Statenvertaling het woord bedeling heeft, waar de MBG-vertaling het woord bediening heeft. Maar er staat ook echt bedeling. Als we de MBG zouden lezen, dan zou je vers 25 eigenlijk moeten vertalen, haar dienaar ben ik geworden krachtens de bedeling die mij door God is toevertrouwd. En wat is dat voor die bedeling? Nou, die bedeling heerst de bedeling van de verborgenheid. Hier vertaald door het woord geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest. En wat doet dan die bedeling der verborgenheid, die bediening die de apostel Paulus had ten aanzien van het geheimenis? Het bekendmaken van het lichaam van Christus. Nou, wat doet het met het woord van God? Hier staat om onder u het woord van God tot zijn volle recht te doen komen. Ja, dat is aardig vertaald, maar beter zou zijn, zoals de Statenvertaling is, wat doet die bedeling der verborgenheid om het woord van God te vervullen? Het maakt het woord van God vol. Het maakt het woord van God compleet. Zonder die bediening, zonder die bekendmaking, zonder deze brieven, die gevangenisbrieven van Paulus die verborgenheid bekend maakt, dan is het woord van God niet af. Maar Paulus maakt hiermee het woord van God af. Compleet. Hij maakt het vol. Daarom is de Bijbel kanoniek. Je zou kunnen zeggen, Paulus hier met dit vers laat hij zien dat hiermee in feite de Bijbel compleet geworden is. En dat je later geen enkel ander boek meer aan die Bijbel kan toevoegen. Door de eeuwen heen zijn er altijd allerlei sekten geweest die nog met een of ander geschrift aankwamen. En die zei, ja, dat moet je eigenlijk aan de Bijbel toe gaan voegen, die openbaring. Nee, Paulus laat hier in dit vers zien, met die bekendmaking van die verborgenheid, ten aanzien van de gemeente, is het woord van God compleet, vol. Nou, Paulus die realiseerde dus een hele bijzondere roeping. Hij wist dat hij geroepen was als een hele bijzondere bedeler. Een hele bijzondere uitdeler die een boodschap moest bekendmaken die geheel nieuw was. Zoals hij hier zegt, die eeuwen en geslachten lang verborgen was geweest. Het was ook volgens Efeze 3, de parallelgedeelte, een boodschap die verborgen was gebleven in God. Het was dus verborgen geweest in God zelf. Het is dus niet verborgen in de schrift gebleven, of in de schrift opgeborgen. Nee, het was verborgen in God zelf. Lees maar Efeze 3 er nog eens bij. Efeze 3 vers 9, waar Paulus zegt dat hij die genadebeurt gevallen is, alleen hij is die genadebeurt gevallen, om in het licht te stellen wat de bediening, daar weer het woord bedeling, de bedeling van de verborgenheid, de bediening van het geheimenis inhoudt, dat van even her verborgen is gebleven in God. Het was verborgen gebleven in God, niet in de schrift, nee, niet in de schrift, in God. En als God iets verbergt, wie kan het dan vinden? Tenzij God opeens beslist dat het geopenbaard mag worden. Lees hier wel goed, het is niet verborgen geweest in het Oude Testament. Er zijn zoveel mensen die trachten de openbaring van de gemeente te vinden in het Oude Testament. Is dat mogelijk? Nee, het was verborgen in God, niet in het Oude Testament. Anderen zijn er weer die zeggen, nou, je kan het best wel vinden in de evangelie. Maar is het te vinden in de evangelie? Nee, het is niet te vinden in de evangelie. En dan lezen ze wel het woord gemeente. Waar twee of drie in zijn naam tezamen zijn, daar ben ik in uw midden. En er wordt wel over een gemeente gesproken, maar één ding, dat is niet de gemeente, het lichaam van Christus. Dat kan niet. Want het was in God verborgen. En God had het nog niet geopenbaard. Al die soort teksten slaan wel op gemeenten, en vaak op de gemeente van Israël, of de gemeente van eerstgeborenen, die een gemeente van rechtvaardigen is, maar het is niet het lichaam van Christus, niet de verborgenheid waar Paulus van sprak, na de handelingen. Het is ook niet in de handelingen te vinden, het was in God verborgen. Het is ook niet te vinden in de algemene brieven, wat trouwens hele Joodse brieven zijn, die Johannes en Jacobus en Petrus en Judas schreven. Het is ook zelfs niet te vinden in de eerdere brieven die Paulus schreef tijdens de handelingen. Het is pas te vinden in de brieven die Paulus in zijn gevangenschap in Rome en daarna schreef. Het is eigenlijk puur ongeloof om te gaan zoeken in de rest van de schrift en daar te gaan zeggen, nou, daar vind ik wel sprake van de gemeente, het lichaam van Christus, daar heeft God het al geopenbaard. Nee, het is in God verborgen gebleven. En God heeft het maar via één persoon geopenbaard op één moment, via de apostel Paulus, na Handelingen 28. Paulus had heel getrouw zijn dienst vervuld in de handelingen. Maar hij beschreef nooit tevoren deze dienst als Gods verborgenheid, die hij dan voor de eerste keer bekend zou maken. Nee, hij staat er juist op dat alles wat hij in de handelingen predikte en waar hij melding van maakte, dat dat uitsluitend gebaseerd was op Mozes en de profeten, dus op het Oude Testament. Hij heeft dus niets nieuws in feite geopenbaard. Hij heeft alleen in die handelingen dingen toegelicht, waarvan de openbaring al in het Oude Testament was gegeven. Lees maar Handelingen 26, als hij aan het eind van zijn dienst in de handelingen gekomen is. Handelingen 26, vers 22. Als een getuige die hulp van God heeft ontvangen, tot op deze dag, en we staan op de dag hier in Handelingen 26, aan het eind van de handelingen. Als een getuige die hulp van God heeft ontvangen, tot op deze dag, sta ik dus hier voor klein en groot, zonder iets anders te zeggen dan wat de profeten en Mozes gesproken hebben dat geschieden zou, namelijk dat Christus zou lijden en dat hij als eerste uit de opstanding der doden het licht zou aankondigen en aan het volk en aan de heidenen. Ja, daarom kan Paulus' vroegere dienst in de handelingen kunnen we nooit gaan beschrijven als een bediening der verborgenheid. Er was niks verborgens aan. Dat zegt hij hier zelf. Het was geen geheimenis die in God verborgen was geweest. En het is goed dat als wij Gods woord bestuderen, dat we ons realiseren wat eigenlijk in tegenstelling met Efeze 3 en Colossense 1 geestelijke waarheden zijn die nooit verborgen zijn geweest. Wat is nooit verborgen geweest? Wat nooit verborgen is geweest, dat is de toestand van de mens als zondaar en Gods antwoord daarop, namelijk de verlossing die er is in Christus Jezus. Dat was nooit een verborgenheid. Niet in het Oude Testament, ook niet in de Evangelie, enzovoort. Dat is een geopenbaarde geestelijke waarheid. Een andere waarheid die altijd geopenbaard is geweest, dat is dat vanaf Abraham, dat is al van het Bijbelboek Genesis aan geopenbaard, vanaf Genesis 12, het feit dat vanaf Abraham God altijd voornemens is geweest om de heidenen te zegenen. Hoe? Door het kanaal van Israël. En dat zal ook gebeuren. Maar het hele Oude Testament door lees je continu dat God een bedoeling met Israël heeft om ze te zetten aan de spits der naties en daarmee de heidenen te zegenen. Nou, deze beide geestelijke waarheden waren nooit verborgen. En daar duidt ook Paulus hier in Handelingen 26 op. Als een getuige die hulp van God heeft ontvangen tot op deze dag, sta ik dus hier voor klein en groot, zonder iets anders te zeggen dan wat de profeten en Mozes, dus het Oude Testament, ze gesproken hebben dat geschieden zou, namelijk dat Christus zou lijden en dat hij als eerste uit de opstanding der doden het licht zou aankondigen en aan het volk, dat is volk Israël, en aan de heidenen. Dus het evangelie der verlossing, gepredikt aan de mens in het algemeen, zowel aan Israël als aan de heidenen, dat Christus zou lijden aan het kruis van Golgotha en dat hij zou opstaan uit de doden. Dat is een bekend geestelijk feit, dat is de verlossing in Christus Jezus. En dat God door middel van Israël de heidenen zou willen zegenen, dat was bekend. Deze beide waarheden zijn nooit verborgen geweest. En maken dus ook niet deel uit van de verborgenheid die Paulus bekend maakt in Efeze 3 en Colossense 1. Want daar is de verborgenheid dat de gemeente het lichaam van Christus is. En dat zij een goddelijke bestemming hebben na hun verlossing. En wat is die goddelijke bestemming? Nou, dat ze mede zijn opgewekt, dat zij mede een plaats zijn gegeven in het bovenhemelse, in die hemelse gewesten in Christus. En dat zij niet straks in de toekomst onder een Abrahamidisch verbond als heidenen gezegend worden door Israël op aarde, maar dat hun burgerschap is, niet op aarde, maar dat zij een burgerschap hebben in de hemelen in Christus. En dat is wat het zo bijzonder maakt. Deze openbaring van die verborgenheid, van het geheimnis in Efeze 3 en Colossense 1 stijgt ver uit boven wat altijd al reeds als geestelijke waarheden over de mens en over de heidenen en over Israël bekend was gemaakt in het Oude Testament, in de Evangelie, in de Handelingen, in de algemene brieven en in de eerdere brieven waar Paulus, die Paulus geschreven heeft in de Handelingen. Het is een openbaring die zijn weerga niet kent. In het Oude Testament is er niets van bekend en in het Nieuwe Testament is er niets van bekend. En zodra hij bekend maakt, omdat men het niet weet, omdat je opeens een hele andere taal spreekt, omdat je gaat spreken over de dingen die heel anders zijn dan wat men uit het Oude Testament, de Evangelie, de Handelingen en al die andere brieven kan halen, brengt dat direct lijden met zich voort. Als die genade wordt verleend, om daarover te spreken, en daardoor ook te lijden. Dat is een geweldige genade. Die Paulus bekend maakt dat dat niet alleen iets is, een lijden wat hij mag kennen, een zware strijd, maar die wij ook mogen kennen. Paulus zegt dan tegen Timotheus: schaam u dus niet voor dat lijden. Ga daar in dat strijdperk staan. Hou vol, net als ik volgehouden heb om als een dienstknecht die maat vol te maken. En wij mogen ook die maat volmaken. Ook wij zijn het lichaam van Christus. Ook wij zijn verbonden met hem. En als wij op die manier lijden, dan lijdt Christus. De volgende keer zullen we verder ingaan op Colossense 1. Wat daar staat verder over het geheimenis en het geheimenis van Christus. We gaan nu met elkaar zingen.